De eerste modder is gehapt. De crossen in Eeklo, Iowa en Waterloo zitten erop. Tijd voor de tweede aflevering van De Schuine Kant.
In de achtertuin van het hoofdkwartier van Trek ligt het parcours van doorgaans een van de snelste crossen van het seizoen. Weinig heuveltjes, geen gekke obstakels en maar een handjevol Amerikanen langs de kant. Wat deden we al die veldrijders eigenlijk aan dat ze de plas overvlogen om vervolgens onthouden te worden van de snijdende kou en slopende modder die ze zo gewend zijn? Maar het liep helemaal anders. In Waterloo, Wisconsin werden ze onverwacht dan toch op hun wenken bediend, terwijl het de weken ervoor in Eeklo de mussen van het dak vielen en de Jingle Cross in Iowa verdacht veel weg had van een tropische kerst, kregen we in Waterloo geopende hemelsluizen met een blubberbad van 3 kilometer tot gevolg. Compleet onherkenbaar ploeterden onze helden, meer lopend dan fietsend, op onze schermen, terwijl wij onder een vliesdekentje op de bank lagen. En ja, ze liepen meer dan ze fietsten. Dit is dan ook de cyclocross. En dat alles ook nog eens in Waterloo. Hoe heroïsch wil je het hebben? Van onder die zwarte aarde kwam één man met afstand als eerste tevoorschijn. Hij maakte korte metten met de geschiedenisboeken. Want was het niet zo dat een man van klein gestalte juist zijn grote ondergang beleefde in Waterloo? Niets van dat alles in Wisconsin. De winnaar, klein van stuk, maar groot van naam, Elie Isebiet.
Welkom bij deze tweede aflevering. Tegenover mij zit zoals gebruikelijk Andries Lamain. Mijn naam is Teun Verstegen. En het was de afgelopen weken wat geprut. Maar als het goed is, heb je ons inmiddels gevonden in al je favoriete podcasts app.
We zijn online.
Zeker, we zijn online met De Schuine Kant. Alleen hebben we met Stitcher nog een beetje een conflictje. Maar dat komt hopelijk snel goed. Die willen ons nog niet helemaal toelaten. Dus hopelijk vind je dit via alle andere wegen. De eerste crossen van het cyclocrossseizoen 2019-2020 zitten er sowieso op. We hebben gekeken naar Eeklo, Iowa en Waterloo. En zoals je Andries al hoorde zeggen in het intro, gaan we het vooral over Waterloo hebben. Daar was het toch een behoorlijk waterballet. Heroïsch tot en met. En ja. Die was tenslotte gisteren. Dus ja, die moeten we dan ook maar bespreken.
Ja, maar ongelooflijk. Hè? Dat gewoon een maand geleden ongeveer zaten we hier voor te beschouwen op de cross. Het was
met echt de eerste zinnen die wij tegen elkaar zeiden was, ja, het is snikheet en wij gaan het hebben over de enige wintersport die zich niet op ijs begeeft zo'n beetje. En waarbij nou, de vraag wel ongeveer is of het alsjeblieft niet boven de 5 graden wil zijn.
Ja, precies. En toen was het bloedheet. En eigenlijk is het dat heel lang nog gebleven. Ik bedoel, dit weekend was het ook nog 25 graden.
Misschien zijn heel veel broeken op het terras gezeten hoor.
Ja, daarom. Ja, en nog steeds voelt het niet echt als typische veldrit
weer. Waar haalde jij dat vliesdekentje eigenlijk vandaan?
Oh, ik heb altijd standaard 3 vliesdekentjes gewoon op het voeteind van de bank liggen.
Was dat nodig? Was het binnen toch bloedheet?
Ja, ik vind dat gewoon een fijn gevoel. Dat gevoel van geborgenheid.
Ik vind hem mooi. Bijna 2 meter en dan slief schattig onder een vliesdekentje.
Ja, nou goed. Maar ja, ik wil geen koude voeten krijgen. Maar hoe dan ook, het is misschien zijn heel veel mensen nog steeds niet in veldritstemming of daar niet mee bezig.
Vind ik dat nog wel lastig hoor.
Ja, maar omdat wij hier nu zo bewust mee bezig
Jawel,
zijn.
Dat is wel. Je weet wel, we gaan
je slaat de kalender erop na.
We gaan kijken, het staat in mijn agenda. Podcast opnemen. Cross kijken of eigenlijk andersom cross kijken en dan dus podcast opnemen. Maar toch, als ik dan gistermiddag nog met een biertje in mijn korte broek en op mijn slippers zo'n beetje op het terras zit, dan denk ik, zou er vanavond blubber zijn?
Ja,
wel. We waren nog geen halve minuut bezig.
Nee, het was echt een fantastische cross. Inderdaad, precies de beelden en het heroïsche, zei ik net al, maar wat je gewend bent eigenlijk van de klassieke beelden van het veldrijden. Fiets op de schouder, door de modder stampen. Ik zag op een gegeven moment Toon Aarts langs de finish komen. Die had gewoon een klomp aarde aan zijn schoen hangen. Ja, dat is toch fantastisch.
Ongelooflijk. Ja, ik hoorde de commentatoren ook de hele tijd zeggen. Het is natuurlijk ook zo. Je banden, de profielen daarvan, nou, die zitten na nog geen 200 meter. Zijn die helemaal volgelopen met modder.
Ja.
Dat is natuurlijk niet te doen. Ja, dat is wel waar wij op zitten te wachten.
Precies, maar nog niet verwacht. Dus laten we het daar zo over hebben.
Laten we zo meteen even de hele cross analyseren. Wat zegt dit nu over het komende seizoen? Wat vinden we eigenlijk van die oversteek naar Amerika? Maar eerst even een paar nieuwsdingetjes misschien even doornemen.
Ja, en sowieso nog even welkom en leuk dat je luistert.
Welkom, want, inderdaad.
Ja, dit is voor ons natuurlijk ook hartstikke nieuw. We staan met onze voorbeschouwing online. Maar we gaan nu echt beginnen met het seizoen.
En dat begon onder andere met een voorbeschouwing. Die stond iets meer dan een maand geleden online. En ik vind dat jij daarvoor toch even excuus moet maken.
Hoezo ik?
Ja, misschien ik ook.
Want... Ja, jij doelt op dat wij een soort imitatie deden.
Nou ja, een zeer, zeer slechte imitatie van een Belg af en toe.
Ja.
Dat kan niet.
Nee, dat is een redelijk kansloze
ja, totaal, totaal. En ons publiek zit toch voor een deel echt wel in België. Ondanks dat wij twee nuchtere Hollandse jongens zijn.
Ja, een beetje triest dat wij nu in onze tweede aflevering door het stof moeten. Maar ja. Excuus,
het zal niet de laatste keer zijn.
Nee, we zullen het niet doen. Ik moet dan wel eventjes bekennen, Teun, dat een vriend van mij afgelopen weekend... die gaf aan, ik heb ook geluisterd. En zit je daar met een Belg of zo? Dus die dacht...
Goed.
Ja.
Als Brabander moet ik me nu opwerpen als een soort buffer? Is dat een beetje de vraag?
Nou ja, ik wil maar meer aangeven dan naar het Belgische deel van onze luisteraars toe. De onwetendheid is groot. We gaan het niet meer doen.
Nee, excuus daarvoor van onze kant. Laten we nu echt over de cross gaan hebben en over het nieuws dat ons de afgelopen tijd toe is gekomen.
Of totdat we echt een perfecte imitatie hebben, hè? Dan vind ik dan mag het.
Nou, we gaan in ieder geval de komende tijd nog even oefenen.
Ja.
Mathieu van der Poel en Wout van Aert, ze zijn er nu allebei niet. Daar hebben we het ook in de voorbeschouwing al even over gehad. Wout van Aert, die heeft afgelopen week, of afgelopen weekend zelfs, aangegeven... ik hoop nog een paar crossen mee te pakken dit jaar.
Ja, dat was toch wel fijn, helemaal iets meer te weten te komen nu over ja. Hoe het met hem gaat. Want hij is er een paar maanden helemaal uit de picture geweest, ook qua media optredens.
Hij moest gewoon herstellen.
Ja.
Heeft veel op de bank gelegen. Heeft bij de fysio is hij langzaamaan begonnen. Dus nu leek het hem toch tijd om iets van zich te laten horen samen met zijn team Jumbo-Visma.
Ja.
En hij hoopt dus nog een paar crossen mee te pakken.
Ja, dat klinkt niet heel hoopvol. Nee. Ik bedoel, de kans dat hij dan nog op niveau een cross gaat rijden is natuurlijk niet zo groot. Ik hoop vooral dat hij er snel bovenop komt voor het voorjaar. Want als je die beelden zag dat hij in zo'n harnas hing, we hadden het de vorige keer ook over, dan denk je, ja, bizar. Ja, hij blijft haken achter een dranghek en de gevolgen zijn zo groot.
Dus daar gaan ze overigens voor naar de rechter, hè?
Ja, precies.
In ieder geval, ze nemen het hoog op met de ASO, omdat ze die echt verantwoordelijk houden daarvoor.
Ja, nou ja, goed. Ja.
De organisatie van de Tour de France. Overigens ook de organisatie van de Vuelta. En daarvan heeft volgens mij een van de ploegleiders nog getwitterd. Want tijdens de Vuelta, ruim een maand na de Tour, was een soortgelijke of misschien wel precies dezelfde tijdrit in Po. Het hek waar Wout over gevallen was.
Ja, met die haken.
Een rare haak. We zaten er in. Dat zijn van die ouderwetse dranghekken met zo'n heel lullig pootje. En dan het is eigenlijk een rechthoekig hek. He, iedereen kent het wel, het staat ongeveer bij elk evenement. Maar als je die niet strak naast elkaar kunt zetten, maar er zit een kleine schuine hoek in, dan steekt er dus ook een puntje uit. En ja, zij hebben het idee dat in ieder geval Wout daaraan is blijven hangen. En misschien in combinatie met een spandoek. En dat hij op die manier dus gevallen is. Dus dat nemen ze hoog op, ook omdat er in Po tijdens de Vuelta dus niks aan veranderd was.
Ja,
dus ja, maar dit kan niet. Dit is echt... funest voor, misschien niet funest voor de sport, maar in ieder geval heel funest geweest voor Wout. En jullie hebben er niks van geleerd, dus daar maken we wat van.
Ja, goed. Ja,
stevige zaak.
Goed dat, ja. Dat ze dat doen, maar het trieste geval is natuurlijk al geschied.
Ja, Wout is voorlopig nog niet terug in het veld.
Nee, en ik vraag me ook wel af eigenlijk, ik denk eigenlijk dat hij het niet gaat doen ook. Want het is natuurlijk een winnaar en als hij dan ergens in februari of januari weer kan opstappen, is het ook al bijna weer tijd voor.
Maar is het niet voor hemzelf een overwinning? En dan snap ik wel dat hij misschien ook op de weg het voorjaar wil rijden met inderdaad de omloop. En misschien wil hij Roubaix wel gaan rijden en dat soort dingen. Maar is dat hij straks, wanneer was de Tour? Juli? Dat hij dan in januari weer op de fiets zit. Of in ieder geval een cross kan rijden. Hopelijk zit hij eerder op de fiets. Is dat voor hemzelf niet een overwinning? En is dat ook niet de winnaar die Wout van Aert is.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Goed, we kunnen er niet, we kunnen niet voor hem denken. Hij zal willen terugkeren, maar het is niet een man die dan een beetje achterin gaat rondrijden. We zullen het zien. Over zijn grote rivaal, zijn eeuwige rivaal gesproken, Mathieu van der Poel, die duikt dus pas begin november het veld in. Duurt ook nog wel eventjes. Ja.
Hij moet toch, moet ergens nog een beetje rust pakken, denk ik. Hij rijdt dat WK natuurlijk komende zondag. WK op de weg.
Oh, eigenlijk zou ik het liefst gewoon nu 40 minuten lang het daar alleen maar over hebben.
Laten we wel heel even nog later in deze podcast met Mathieu van der Poel en het WK.
Dit is een veldrit podcast.
Dus. Het is een veldrit podcast en ook de stiekem Mathieu van der Poel podcast.
Ja.
Maar Mathieu gaat dus in november weer het veld in. Denk je dat hij dan, ondanks dit hele drukke wegseizoen, net zo sterk is als dat hij vorig jaar was?
Ja, en op zich is het relatief, hè, hoe druk zijn wegseizoen was. Want hij heeft wel echt zijn momenten gekozen.
Ja, qua aantal ook nog mountainbike seizoen gereden. Ja, een half mountainbike seizoen.
Ik ben wel steeds meer ervan overtuigd dat als je kijkt naar het aantal koersdagen wat hij heeft. Er zijn natuurlijk mannen die rijden een grote ronde. Dan heb je al 21 koersdagen. Ja, dat volgens mij heeft Mathieu er dit jaar in totaal misschien straks 35. Nou, dat is in combinatie met het mountainbiken veldrijden is dat goed te doen. Hij rijdt ook vorig jaar rijdt hij 35 veldritten.
Ja, zeker waar.
Hij combineert het gewoon.
Won ze bijna allemaal.
Ja, dus ik denk dat het voor hem geen probleem is. Dan hebben we eigenlijk ook Tim Merlier nog niet genoemd. Toch als Belgisch kampioen op de weg wel ook een man op wie we extra willen gaan letten. En hij moet een grote man binnen zijn ploeg gaan worden in het veld. Ja, die heeft zijn wegseizoen ook verlengd. Dus die blijft de komende weken nog
Maar gaat hij dan ook in november pas het terug het veld in?
Eind oktober las ik.
Eind oktober gaat hij het veld in.
Even
een round-up van iedereen die dat gaat doen. We hebben het in onze voorbeschouwing de hele tijd gehad over het Telenet Fidei Alliance.
Kom meteen een prullenbak in.
Exact. We hadden het nog niet gepubliceerd of een dag later kondigde Telenet Alliance aan.
Jij net een tattoo laten zetten?
Precies. Ik had die mooie leeuw op mijn arm laten zetten.
Ja, die blijft?
Jawel, want het logo blijft. Ja, we hebben natuurlijk ook nog een heel verhaal gehouden over waarom die Lions zijn toegevoegd. Maar het ging er vooral om dat ze uiteindelijk besloten om Fidea in te ruilen voor Baloise.
Ja, prima. Nou ja,
ik moest een beetje wennen gisteren.
Vind ik oké.
Okay. Ja, het shirtje is niet veranderd. Dus ja, het leek mij prima.
Ja, helemaal goed. Ja.
Telenet Baloise Lions.
Zolang de Pauls sausen maar hetzelfde blijven. Want daar ben ik nu helemaal gewend.
Ja, ik ook. Ik had al bijna mijn mayo besteld. Leek me zo mooi om een broodje te smeren met Pauls mayo. Terwijl Eli gisteren naar de winst reed.
Ja, inderdaad. Ja, het is een ruim assortiment bij Pauls sausen. Niet alleen qua sausen, maar ook qua renners.
Prachtig, zeker. En als laatste krijgen we er vanaf januari, wat eigenlijk heel gek is. Gedurende het seizoen krijgen we er een team bij. De renners van Wanty Gobert, of in ieder geval het team Wanty Gobert, gaat ook het veld in. Dat doen ze met Corné van Kessel en Quinten Hermans.
Oh ja.
Gaan ze een nieuw team mee opzetten. Onder een soort gelijke naam. Wanty Cycling, geloof ik. Of Gobert Cycling.
Ja, op zich goed. Want dat betekent dat er weer een in principe grote, goed georganiseerde ploeg, ook al is het een wegploeg, dan ook het veld induikt. Dat kan niet fout zijn.
Nee, zeker niet. En dat zal ook betekenen dat Corné van Kessel en Quinten Hermans door het jaar heen, dus in de zomers, ook een deel van het wegseizoen zullen rijden samen met Wanty. Sterker nog, Wanty rijdt natuurlijk vaak.
Ja, de Tour. Ik wil het net zeggen. Het is echt een van de betere.
Zien wij Corné van Kessel in de Tour de France volgend jaar?
Oh ja, daar werp je een goede vraag op. En trouwens, die hebben ook een paar andere Nederlanders aangetrokken. Hè? De broertjes van Poppel, die gaan daarheen. En,
niet voor het veld, hè?
Niet voor het veld, nee. Maar goed. Die hebben in het verleden ook nog wel eens een veldritje gereden, volgens mij. Dus wie weet.
Wie weet. Dus ook dat nieuwe team. Laten we naar de cross gaan, want anders dan zijn we te lang onderweg.
Drie crossen gehad, hè?
Hoe heb jij gekeken?
Oh ja, we hebben het over de cross van gisteren natuurlijk.
We hebben het voornamelijk over de cross van gisteren, de cross in Waterloo, Wisconsin.
Ja, wat voor een cross is het? Nou, dit is grappig, want ik ging vandaag even op zoek naar Waterloo. Ik weet, dan moet ik niet in Waterloo, België zoeken.
Nee,
maar goed. Maar toen kwam ik uit in Waterloo, Iowa. En toen dacht ik, oh, is dit dan ook in Iowa? Maar dat is dus een nog grotere uitvoering van Waterloo. We moeten naar Waterloo, Wisconsin.
Maar weet jij ook hoeveel dezelfde plaatsnamen er in de VS zijn?
Nou, dat heb ik niet meteen uitgezocht. Maar
ik heb het uitgezocht, maar ik weet wel dat altijd als je iets intikt, namelijk, ik deed dit ook bij Waterloo en kwam toen ook bij een andere. Ik wilde even kijken, waar zit het ongeveer? Wat zal het tijdsverschil zijn? Hoe laat moet ik kijken?
Oh ja.
Maar dit geldt voor heel veel plaatsen. Ik geloof dat er één dorpje Holland is in de VS. Tenminste, één dorpje waar heel veel Hollanders wonen. Dat is niet één.
Hollanders?
Holland in de VS. Er zijn er veel meer. Maar er is eentje ergens in het noorden tegen de Canadese grens. Die is echt relatief groot. De rest wonen misschien 200 mensen. En zo zul je dat bij heel veel plaatsen die je intikt wel tegenkomen.
Nou, bedankt voor dit stukje duiding. Maar ik vond uiteindelijk onze bestemming van gisteren. Dat was dus Waterloo, Wisconsin. En die cross die is daar eigenlijk puur en alleen om het feit dat het hoofdkwartier van Trek.
Heel slim van hun.
Ja, sponsort natuurlijk de Telenet Baloise Alliance. En eigenlijk hun uithangbord is altijd Sven Nys geweest in de cross. Dus je kan toch wel zeggen, eigenhandig ervoor gezorgd dat daar nu zo'n grote cross plaatsvindt. Na de Jingle Cross van vorige week, nu dus de cross, gewoon op het terrein van Trek.
Voor de deur.
Waanzinnig,
ja,
toch?
Ja, te gek. Ja.
En daar hebben we een parcours wat, ja, normaal gesproken is het gewoon een race. Het is gewoon een race. Het is, je ziet nog net dat het zeg maar niet op geasfalteerde ondergrond is, maar het is gewoon
droog, supersnel parcours.
Groene heuveltjes.
Het is allemaal groen.
Ja.
Je zou op geen enkele manier verwachten dat daar, nou, op een manier een goede, mooie, spannende,
authentieke
veldrit,
Vlaamsachtige cross
verreden kan worden. En toch, ja, dat wat dit jaar gebeurde.
Ik denk dat ze echt na de eerste bocht allemaal al zo zwart waren. Ili Isebiet, die reed in de wereldbekertrui,
daar
de witte trui.
Overigens ook nog wel even over hebben straks.
Hoe ze eruit zagen?
Nou ja, nee, maar je kan toch niet, dat kan je een cyclocrosser toch niet aandoen om in een wit tenue te rijden?
Nou, dat is dat is wel een goed punt eigenlijk. Maar ja, dat zijn we natuurlijk wel gewend. Ik bedoel, die wereldkampioen trui is wit.
Nee, maar die is wit. Maar bij de wereldbeker trui of pak eigenlijk, want Eli reed in een pak.
Pakje, hè?
En hij heeft ook een witte broek. En dat vind ik lastig.
Ja.
Dat een cyclocrosser, waarvan het de bedoeling is dat hij door de modder ploegt en nou, het liefst een halve meter modder in zijn nek heeft als hij over de finish komt, dat je die dus een wit shirt aandoet wat binnen 3 rondes overal zwart is.
Nou ja, misschien vergroot het dan, maakt het extra duidelijk dat het echt wel een behoorlijk smerig parcours is.
Ja.
Maar wit blijft langer herkenbaar.
Ja, dat is helemaal waar. En toch denk ik, doe dan wat. Sven Nys had ooit een neongele fiets, een x-aantal seizoenen geleden.
Oh ja.
Dat vond ik heel slim. Toen dacht ik, dat springt er zo uit als jij door de modder ploegt. En dat zou ik dan doen. Ik denk dat de UCI er niet op zit te wachten om de leider van het wereldbekerklassement in een neongele trui rond te laten rijden, zodat hij lekker opvalt. Aan de andere kant kan je zeggen, waarom niet? Het is toch de bedoeling dat hij opvalt. Daarom hebben ze bij het hockey ooit het veld blauw gemaakt en de randjes zuurstokroze. Dus waarom zouden we dat bij het veldrijden niet doen? Valt hij in ieder geval op.
Ja, goed punt.
Mocht hij ooit in een groepje rijden. Dat was nu niet het geval, maar mocht hij ooit in een groepje rijden.
Hoe dan ook, na een ronde waren ze allemaal compleet onherkenbaar. Moet je het puur aan
niet te doen.
Aan het postuur
ja, en
afzien.
Hier en daar een klein schoudertje wat nog een beetje schoon was.
Ja.
Echt wel. Nu zie je eigenlijk pas dat er echt wel een vet parcours ligt daar. Wij van de schuine kant letten daar natuurlijk extra op. Nou, die hadden ze wel, die schuine kantjes.
Ja, en ik keek eerst naar de vrouwencross. Het parcours is ongeveer 3 kilometer, 3,1 kilometer. En na de eerste 2 ronden wordt dan bepaald hoe lang de cross gaat duren aan de hand van tijd. Bij de mannen is het vaak 1 uur plus een ronde. En bij de vrouwen is het volgens mij tussen de 40 en 45
ja,
minuten.
Tussen 40 en 50 moet het duren, de okay. wedstrijd. Ja.
Maar na 2 ronden werd dus duidelijk, of eigenlijk na 1, die legden ze af in volgens mij 14 minuten.
Ja. Ja.
Dat het maar bij 3 ronden zou blijven. En dit is, het zegt alleen maar iets over de zwaarte van het parcours, een diepe buiging. Want er waren zulke lange loopstukken in. Niet alleen op op de klimmetjes, maar ook gewoon de drek was soms zo. Je zag het ook, hè? Dat ze er bijna geen vaart in konden maken.
Nee.
Dit was er echt één voor de krachtpatsers die de technische kant
wat we net al
ook
zeiden,
goed onder de knie hebben.
Die tubes, dat profiel op al die tubes, dat loopt meteen vol met modder. Alles blijft daaraan plakken, want het was modderig, maar het regende niet de hele tijd. Dus dat is van die modder die lekker gaat kleven. En dat zorgt ervoor dat als er er zat op een gegeven moment in het parcours een soort S-slinger. En die liep ook schuin naar beneden. Daar ging bijna iedereen lopen, want het was niet te doen om daar naar beneden te fietsen, omdat je zo hard weggleed.
Ja, en veel valpartijen. Ik keek dus eerst de vrouwenkoers. En in de eerste 4 minuten denk ik dat Nash, die uiteindelijk wist te winnen, ja, die viel al 2 keer in de eerste paar minuten.
Well, ja. En op een gegeven moment viel ze nog 2 of 3 keer op dezelfde plek. Volgens mij is ze elke ronde gevallen vlak voor het kantoor van Trek.
Wat zou dat betekenen hebben?
Ja, ik weet ook niet of ze ergens op zat te wachten. Maar daar kwamen ze naar beneden, moesten ze een scherpe bocht maken en dan weer omhoog. En telkens als ze daar omhoog moest, dan gleed ze weg.
Ja, dus, nou, er werd ook wel door waar heb je gekeken eigenlijk?
Thuis, op de bank, niet onder een dekentje.
Oké, maar welke zender?
Ik heb eerst de vrouwencross gekeken op de stream van de NOS.
Want er valt wat te variëren, hè?
Nou ja, daar kwam ik dus later eigenlijk pas achter. Ik dacht dat het alleen op de stream van de NOS te zien was. En op Sporza, dacht ik. Maar op Sporza zag ik het niet. En de stream van de NOS, niet het allerbeste commentaar. Dus de mannencross heb ik uiteindelijk op Eurosport gekeken. Want toen kwam ik erachter, door het zappen, dat het ook op Eurosport werd uitgezonden.
Oké, en beviel dat?
Nou, het was in ieder geval beter dan de NOS.
Oh, dat is heel gematigd wat je zegt. Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Ik zit zelf nog wel eens achter de microfoon bij Eurosport. Dus ik kijk sowieso daar.
Je moet wel.
Nee hoor, dat doe ik vrijwillig.
Oké. Okay.
Met plezier ook.
Oké. Okay.
En bij de vrouwencross zat Bobby Traxel.
Wat weet hij van veldrijden?
Nou, dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar dat was toch wel interessant. Wat er in ieder geval gezegd werd, daarom was ik benieuwd naar waar je geluisterd had. Of wat er besproken werd door de commentatoren.
Bij de NOS niks, want die zat alleen. Dus die had niks te bespreken.
Oh ja, dat is ongezellig. Wat er bij Eurosport gezegd werd, wat Bobby Traxel opperde, was... deze trip is voor die veldrijders natuurlijk best wel apart. Want het is aan het begin van het seizoen... het loopt wel in de kosten om voor anderhalf week naar Amerika te gaan. Dus ze kunnen niet alle materiaal meenemen. En het weer, wat we de afgelopen jaren gezien hebben daar, of het parcours... Ja, dat leent zich niet per se voor... bijvoorbeeld die Rino's, hè, die banden die met het zwaarste profiel. Mm-hmm. Frofste profiel. En als ik dingen zeg die niet kloppen, dan komt het omdat ik eigenlijk helemaal geen verstand heb van veldrijden. Maar dat ze misschien niet het materiaal hadden wat daar het best... zou zijn voor die ondergrond op dat moment.
Ze hebben niet alles meegenomen. Het zal wel in Iowa en in Wisconsin zal het wel mooi weer zijn.
Dat.
Of in ieder geval droog. En dus laten we vooral voor het mooie en semi-mooie weer bandjes meenemen. En toen werd het me toch een blubberboel.
Precies.
Dus ze waren niet voorbereid. Ze hebben het maximale gedaan en... achteraf gezien verkeerde keuze gemaakt die ze op voorhand niet wisten.
Misschien hebben ze wel zo'n hele cross moeten afwerken met banden die helemaal niet geschikt zijn voor modder. Echt, dat zou wel heel grappig zijn voor veldrijden.
Laten we dat een keer vragen als we een van de jongens tegenkomen.
Ja.
Hoe hebben ze dat nou gedaan? maar even terug naar de wedstrijd. Als eerste het veld in E. Isarbiet.
Ja. De start van Lars snel... van der Haar zag er ook goed uit. Maar dan zie je dat hij echt een hele goede sprint heeft. En dan duiken ze het veld in, eerste bocht. En lijkt hij wel te denken, dit gaat me een beetje te hard.
Ja, ik moet terug.
Zakt hij weg.
Ja, Isarbiet was wel zijn eerste plek ook heel snel kwijt. Werd heel snel overgenomen, maar pakte hem ook weer terug.
Ja.
Dat was een beetje het verhaal van de eerste ronde.
Ja, er steken eigenlijk twee mannen tot nu toe in die eerste twee wereldbekercrossen met kopperschouders bovenuit. De man die we verwachten, Toon Aarts, die vorig jaar het wereldbekerklassement won en die twee crossen in Amerika won. Toon Aarts toen eigenlijk verrassend, want hij versloeg Wout van Aert. En we dachten, daar zal hij nu waarschijnlijk de grote favoriet zijn.
Ja. Ja, Belgisch kampioen ook.
En dan wordt hij tot twee keer toe geklopt door Isarbiet. Blijkt dus uiteindelijk ook gisteren gebeurd te zijn. Maar als revanche voor zijn eerste verlies in de Jingle Cross... greep hij dan Isarbiet na die eerste ronde toch wel snel in zijn kraag. En hij nam een voorsprong van 10, 15 seconden.
Zoiets. Ja, hij dacht, ik moet er wel op tijd bij zijn. Want anders dan heb ik die Isarbiet de hele tijd achter me aanrijden. En dan pakt hij me dadelijk nog aan het einde in het laatste rondje of op een sprintje of wat dan ook.
Ik dacht, dit is de revanche van Aerts.
Nou, en zeker omdat toen kwamen ze in die S-slinger, waar we het al even over hadden. En toen bleef Isarbiet eerst met zijn trapper volgens mij achter het eerste bochtje hangen. Daar kreeg zijn fiets redelijk snel weg. Maar toen dacht hij, hallo, daar gaat Toon Aerts. Ja. Dus ik moet daar achteraan. Hij springt op zijn fiets, wil de bocht door en gaat meteen weer onderuit. En toen dacht ik, Elie, nou verspeel je het.
Ja.
Dit, op deze manier lukt het je niet.
En daar worden uiteindelijk dan sowieso de verschillen in gemaakt. In die kleine foutjes. Misschien niet eens in het krachtsverschil, want Aerts die heeft dan die voorsprong. En die gaat dan ook wat slippertjes maken. Die voelt dan zich opgejaagd.
Die voelde die druk dus blijkbaar.
Ja.
Iets verderop was er een punt... waarbij er net ergens was een schuin kantje... maar er stak bovenaan dat kantje een boomwortel uit. Dus je moest helemaal onderin via die schuine kant doorfietsen. Dat lukte bijna niet. Dus iedereen sprong daar van de fiets. Maar daar probeerde ook Aerts op een gegeven moment door te fietsen. Ja, hop, en dan lag hij weer.
Ja, hij wil zich duidelijk bewijzen. Dat is... Dat is wel wat we zagen.
Ja.
En ik dacht ook, hoe ken jij Isarbiet? Tot twee weken geleden, wat was jouw beeld van Elie Isarbiet?
Ja, Elie, een beetje een bijzonder gebouwd jochie. Jong, volgens mij wereldkampioen bij de belofte 2 jaar geleden. Of 1 jaar geleden. Toen uiteindelijk opgevolgd door Pidcock. Hij heeft volgens mij weer Joris Nieuwenhuis opgevolgd als wereldkampioen bij de belofte. dat is een beetje zoals ik Elisabeth kende.
Maar heeft Elisabeth voor jouw gevoel niet ook gewoon 8 jaar in de beloftecategorie gereden? Want ik ken hem voor mijn gevoel al heel lang, dat hij rondrijdt. En hij komt maar niet bij die elite. En telkens is hij wereldkampioen bij de belofte. Dat ik denk, hoe vaak mag dat? En we kennen hem natuurlijk van, beetje lullig misschien, dat je daarvan bekend bent ook, maar Puk Mone.
Zeker. Ja, hij was de wederhelft van Puk Mone.
Kortom, wat ik dacht eigenlijk tot 2 weken geleden. Dit is de wereld waar ik in leefde, Elie Isebiet wijs. Mm-hmm. Ik dacht, Elie, je bent het net niet goed genoeg voor de profs. Want je wordt telkens belofte wereldkampioen. Je had Puk Mone, maar die ben je kwijt. En hij heeft zo'n gedrongen stijl, zeg maar, dat hele agressieve. Het komt er net niet uit. Dus ik dacht, Elie, dit is het gewoon net niet. En vervolgens blijkt hij dus bij de elite te kunnen winnen. En, ja, ik heb het opgezocht. Dit is voor mij de ontdekking van de dag. Hij heeft dus gewoon een nog knappere vriendin dan Puk Mone.
En wie is dat?
Ja, het is een Vlaamse. Ik moet er even opzoeken. Maar hij heeft eigenlijk gewoon...
Hij heeft in ieder geval al een nieuwe liefde gevonden.
Nou, ik wil eigenlijk via deze weg Elie feliciteren. Wat er ook in de liefde gebeurt, dat is natuurlijk... Ja, pieken dalen en het is niet gelukt met Puk. Maar hij heeft een prachtige vriendin.
Dubbel gefeliciteerd aan Elie.
En als ik de naam zo weet, zal ik die even noemen.
Dat is goed. De naam komt zo meteen. In ieder geval... je noemde al even dat gedrongen stijltje van Elie Isebiet. Ik dacht meteen, ik zag hem daar rijden en toen dacht ik, wie heeft gevraagd of Bauke Mollema weer wil doen? Hij zit toch een beetje soort van te mollemalen daar op die fiets. Al vanaf halverwege de eerste ronde zit hij te schokschouderen en dat hoofd gaat van links naar rechts. En als je dat dan vergelijkt met Aerts, waar die voor, dan wel achter, dan wel weer voor fiets.
Ja, dat is meer een stylist.
Veel stylistischer, zit veel mooier op zijn fiets. Redelijk rechte rug. Zeker in de eerste paar rondes vrij rustig op zijn fiets. Daar kijk ik dan eigenlijk veel liever naar. Ik vind Elie Isebiet, ik heb superveel respect voor wat hij doet. Ik vind het hartstikke knap. Zo bij de profs beginnen in je eerste jaar, top. Maar ja, ik vind het niet zo mooi.
Het doet me een beetje denken aan Alaphilippe, zeg maar. Hoe die op de weg, zeg maar, kan bewegen. En daar heb ik niet over zijn stijl.
De playboy Alaphilippe, dat wordt...
Of Feuclair-achtig, zeg maar. Gewoon het hele bewegelijke en het trekken en het sjorren. Ja. En ik vind dat juist wel fijn om aan te kijken, die agressiviteit.
Ja, nou, maar als... Ja soms kan je het waarderen. En nu dacht ik, ja, het ziet er gewoon niet zo strak uit. Het is niet zo mooi. Maar wel heel knap hoe die dit deed.
Ja, zeker.
En zo ging hij op een gegeven moment langzaam die voorsprong, kwam hij toch weer voor Toon Aerts. En heel langzaamaan bouwde hij dat 5 seconden na 5 seconden na 5 seconden, bouwde hij dat uit.
Ja, tot een mega gat. Hè? Ik bedoel, hij won gewoon met een dikke minuut.
Ja, dat hield misschien ook wel mee dat Toon Aerts ook, volgens mij was het in de derde ronde, maakte hij het weer twee van die lullige valpartijtjes. Want ergens lagen ook een paar boomstronken als een soort klein trappetje omhoog. En ook daar ging Toon onderuit. En sterker nog, toen was het beeld zo dat ik nog even dacht, hè, zijn wiel staat scheef. Hij heeft een slag in zijn wiel. Ik denk, Toon Aerts moet gaan lopen. Maar niet heel veel later...
Nou, dat deden ze al hoor, heel veel lopen.
Ja. Ja, dat deden ze inderdaad. Maar ik dacht, die moet doorlopen naar de materiaalpost. Dat was niet het geval. Het was het beeld dat een beetje vertekende. Waardoor het leek alsof hij moest gaan lopen. Maar dat was wel een beetje het moment waarop hij langzaamaan van Isebiet aan het verliezen was.
Ja, toen brak die voorsprong ook.
Zijn handen geleed. Ja, toen brak Toon zelf, denk ik ook.
Ja, en toen liet hij het ook een beetje lopen. Misschien qua dat hij zorgde dat hij in ieder geval de tweede plaats behield. Het is toch ook wel weer heel typisch cross, dat je dan toch de paar mannen het meest in beeld krijgt. Hè? Je ziet zo weinig van het hele veld. Ja. Ik heb sinds het WK van vorig jaar een zwak voor Orts, de Spanjaard. En die volg ik dan. En die zie ik af en toe onderaan in beeld langskomen, weet je wel. In die tussenstand,
ja,
als
kijk je,
over
kijk
de streep
je
gaan,
snel naar.
Dan zie je zo plaats 16,
2 minuten 14.
Orts, ja, precies. Ergens achter in het veld. Maar,
laten we nog even de Nederlanders doornemen.
Eén ding, Teun, heel belangrijk, heel kort nog even eerst. Want Isebiet, ik begin niet voor niets over die liefde. En dit is niet de gossip rubriek. Dit is onderdeel van wat bij een topsporter hoort.
Is ook misschien het invoeren waard, hoor. Want wat weten we nu over die veldrijders en hun privéleven?
Nou,
misschien willen ze daar niet te veel over vertellen. Maar
en wij gaan voor de totaal mens natuurlijk, achter de veldrijden. Zeker. De Louis van Gaal methode. De reden dat ik dit ben gaan opzoeken, is dat hij vorige week de Jingle Cross won. En toen maakte hij bij zijn overwinning een hartje. Heb je het gezien?
Nee. Ik moet zeggen dat ik de Jingle Cross wat met een schuin oog heb bekeken, omdat ik nog op een camping in Frankrijk zat.
Oké, heb ik voor jou gedaan. Hij maakte een hartje. En toen dacht ik, ja, maar Puk, hoezo hartje? Je bent toch helemaal niet... dat is toch helemaal niks te juichen voor de liefde? Maar toen gaf Isebiet aan, dat is voor mijn nieuwe liefde. En ik laat hiermee ook een moeilijke privéperiode achter me.
Mooi.
Dus Isebiet, nogmaals gefeliciteerd.
Dat was de derde keer dat we hem feliciteren.
Ja, maar goed, dit is natuurlijk...
De gossiprubriek.
Ja, dat was hem weer.
We sluiten hem af. De gossiprubriek is voorbij. We gaan naar de uitslag. Voornamelijk van de cross in Waterloo. Elie Isebiet dus eerste. Toon Aerts tweede. We hebben ze uitgebreid besproken. Toon Aerts op 1 minuut 8. Michael van Toornhout, die werd derde. 1.23. Jenny Vermeers vierde. En op de vijfde plaats Corné van Kessel. Echt een sterke cross gereden volgens mij. Zat op een gegeven moment nog verder naar achter. Schoof langzaam op. Wisselde eigenlijk op een gegeven moment een beetje... Ja, het is niet stuivertje wisselen, want ze wisselde niet per se van plek. Maar Lars van der Haar begon vrij goed. Schoof steeds verder naar achter.
Ja, die kon het vorige week dus wel goed volhouden. Hè? Want toen werd Van der Haar de beste Nederlander, zesde. Ja. Maar nu inderdaad Van Kessel, vijfde.
Van Kessel werd vijfde. Quinten Hermans, zijn nieuwe ploeggenoot. Bij Wanty Gobert, die werd zesde. Nicolas Kleppe, die werd zevende. Joris Nieuwenhuis,
ja,
mooi. Die werd achtste.
Man van Sunweb, hè?
Man van Sunweb rijdt als enige bij zo'n team... waarbij hij eigenlijk wij ook... nou ja, eigenlijk heeft hij voor een wegteam gekozen. En rijdt hij als crosser.
Hij is eigenlijk de enige World Tour renner die een volledig crossseizoen rijdt, volgens mij deze winter. Ja, goed om hem te zien. Maar ik denk dat hij nog wel hoopt wat korter te kunnen eindigen. Eind vorig seizoen ging hij zo richting plek 4-5. Nou, dat zou mooi zijn.
Hij is nu plek 8. Straks is het allemaal weer meer in de buurt. Dus wie weet.
Want we gaan weer naar Europa.
We gaan weer naar Europa. Top 10 even compleet maken met Jens Adams en Jim Arnouts op plek 9 en plek 10. De stand in de wereldbeker.
Je klinkt als een omroeper bij de cross. Dat moeten we snel. In Vlaanderen. Zonder imitatie.
Zonder imitatie. niet doen, is verboden. Heb jij de stand in de wereldbeker?
Jazeker, ja. Want we hebben dus door die twee overwinningen ook de koppositie voor Elisabeth. Ik ben heel benieuwd wat het ook waard
denk
blijkt
te zijn.
Denk
je dat Toon Aerts tweede staat bij de wereldbeker?
Toon Aerts is ook vorige week tweede. Ja, ik zeg het maar even bij. Ja, maar goed. Ja, nee, Aerts inderdaad.
En Jenny Vermeers, die werd vorige week vierde en deze week ook.
Ja, die staat derde.
Precies, want Michael van Toornhout, ja, dat is al een beetje, die werd zevende en derde. Dus dat is net niet genoeg. Die zal dan nu wel vierde staan.
Nou, moet ik het zelf nog doen? Of,
nou, je kan toch de top 10 even compleet maken?
Nou, die namen die je dus net noemde bij de daguitslag zijn eigenlijk identiek. Lars van der Haar op de achtste plek is nog wel even het vernoemen waard. En ik wil ook heel eventjes het vizier op de vrouwen richten. Want we zijn toch gewend, veel Belgische en Nederlandse dames ook daar in de top. Ja. En die waren vrij afwezig. We zagen dus Nash die won. In de Jingle Cross won Rochette. Een Canadese vrouw waar we nog niet zoveel van gehoord hadden. En Yolanda Neff, mijn...
jouw muze?
Mountainbike muze, ja, okay, want zij is op de mountainbike groot geworden. Die werd uiteindelijk gisteren derde. Er reed een hele goede cross. Die had echt een remonte, die kwam helemaal terug. Dus ja, ook daar ligt het nog helemaal open. En Maud Kapteins doet het daar het best. Die staat zesde in de wereldbeker.
Kijk, heel goed. Inge van der Heijden nog wel een mooie plaats te vermelden. Die werd in de Jingle Cross vierde.
Statistiek hoor, daar houden we van. Maar pas dus straks in Europa komen ook daar weer de Marianne Vossen die nu op het WK zijn, Lucinda Brandt.
We gaan allemaal meedoen om de prijzen en misschien wel om die mooie witte trui.
Sanne Kant, wat ik nog even
niet vergeten. Ja, zeker.
Maar voordat we naar Europa gaan, misschien goed om toch even dan terug te blikken op de Amerikaanse trip. We hebben een contingent aan veldrijders uit Europa die de oversteek gemaakt hebben. Ze hebben daar twee wereldbekers gereden. Maar ook nog een paar crossers eromheen. Sven Nys die zat ook trouwens nog bij een soort veteranenwedstrijd heeft hij weer meegedaan. Die kan ook maar niet
stil. Precies, die blijft echt niet stilzitten.
Maar Jurgen Mettepenningen die wierp de vraag op. En ik begreep, jij wist even niet wie Jurgen Mettepenningen was.
Nou, ik kon hem even niet helemaal koppelen.
Dat is de man maar... achter Paul Sauzen.
Inderdaad, dat weet ik nu ook.
Ja.
Nee, ja, het klinkt te gek. En ik vind, zijn naam klinkt te gek.
Ja, nou, zoek hem op, zou ik zeggen. Het is een hele markante man.
Ik ken wel de gebroeders Roodhoofd. Ja. Dat is van de Corendon.
Ja, precies.
Maar Jurgen Mettepenningen, nee. Nou goed, die heeft dus... die vindt daar wat van, hè?
Die zegt van Sven Nys en consorten, dat is de ploeg Telenet, Baloise, snap ik het, dat ze daarheen gaan. Want Trek is gewoon hun belangrijkste...
Ja, die krijgen dat misschien wel gesponsord. Precies. Ook, want de grote baas wil dat je daarheen komt natuurlijk.
En
natuurlijk
dan doe je dat. Uithangbord is Sven Nys. Ja. Maar hij zegt voor onze ploeg, het kost gewoon 40.000 euro. Het is een hele onderneming, 40.000 euro in de cross. Dat is natuurlijk geen wereld waarin met miljoenen gesmeten wordt.
Dat het jaarsalaris van Dieter Zweek is.
Ja, die kans is vrij groot. Hij zei eigenlijk, dit concept is mislukt. Dit wordt nu volgens mij 5 jaar gedaan.
Ja, maar is het concept dan mislukt omdat het voor hem te veel geld kost? Want nou, dat is heel, omdat... natuurlijk een heel simpel argument om te zeggen dat het mislukt is.
Nou, het doet me een beetje denken aan het WK ploegentijdrit.
Dat is ook mislukt.
In principe een heel mooi idee is, maar wat zo kostenroverd is.
Ja.
En dan loont het dus niet, want dan is er geen vraag naar. Dan moet je mensen verplichten om te komen. Ja.
Alleen het verschil is wel dat het WK ploegentijdrit op de weg niet verplicht is of niet nodig is om een bepaald klassement te winnen. En als jij een beetje kans wilt maken op het winnen van het wereldbekerklassement in het veldrijden, dan zul je toch echt de oversteek moeten maken.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar
het is natuurlijk ook slim gedaan.
Het argument is het mondialer maken.
Ja. Maar daarom leggen ze daar die wereldbekers neer. Dat is natuurlijk heel slim gedaan eigenlijk.
Dat snap ik. Maar er zijn Amerikanen die crossen. Maar die zie je niet terug op het hoogste niveau in deze wereldbekers. Die eindigen op plek 15, 25 en 45. Ja. Het waren gewoon weer 9 Belgen en 1 Nederlander in de Jingle Cross. Ik snap Mert de Penning in die zin wel. Kijk, als je een cross hebt, stel je hebt er nog een paar in andere Europese landen, dan is dat een makkelijkere onderneming. En nu, aan de andere kant van de wereld, is het best wel kost best wel veel geld. Dus
het is natuurlijk ook, en dat zeiden we aan het begin van deze uitzending ook al, het is aan het begin van het seizoen. Mensen zitten nog niet echt in de veldrij-vibe. Het wordt 's avonds om 10 uur uitgezonden op zondagavond. Is natuurlijk ook niet het moment dat er heel veel mensen naar de tv gaan kijken.
Hoeveel Amerikanen zouden er nu gaan veldrijden omdat in een dorpje in Wisconsin... Nou ja. En bij het Trek hoofdkantoor, net hetzelfde. Maar dat daar nu een paar crossen zijn geweest.
Je hebt gezien hoe dik het kan staan bij crossen in Nederland en in België. En je hebt gezien hoe heel dik het stond in Waterloo. Ja, dan doet het daar dus niet zo heel veel.
Nee. Eén ding wat pleit voor de Amerikanen en vooral de Amerikaanse supporters, die juichen dus voor de nummer 40 net zo hard als voor de nummer 1.
Ik vond het heel mooi om iemand de hele tijd te horen zeggen: hey buddy, hey buddy. Ja, dat was natuurlijk.
En dat ze willen allemaal high-fiven bij de finish. Maar nu waren die vrouwen en die man natuurlijk zo besmeurd onder die modder.
Dat is minder.
Nee, Jolanda Neff die stak zelf de hand terug. Die dacht, dat ga ik die mensen niet aandoen. Dat vond ik mooi om te zien.
Slim gedaan. Ja, ik zou zeggen, loont het. Ik had tot zaterdagavond, sterker nog tot zondagavond, 5 voor 10 had ik gezegd, of eigenlijk 5 voor 8:30, voordat de vrouwen begonnen, had ik gezegd, nee, dit is niks. Maar toen ik Blubber zag, dacht ik, ah, dit is wel te gek. Ja. Maar ik denk dat het meer uitzondering is dan regel. Dus ik weet niet of we volgend jaar hetzelfde gaan zeggen. Ik ben bang dat het volgend jaar toch weer de conclusie van Jurgen Mette-Penningen wel eens waar kan zijn. Het kost heel veel geld. Het is vooral voor Telenet heel interessant. Maar verder medium.
Als het weer goed tegen zit in Amerika, dan krijgen we een fantastische cross. Want ik herinner me ook het WK dat Sven Nys won in Amerika. Was gewoon in de moeras. Was helemaal verregend.
Ja, dat is top. Dus maar het WK is natuurlijk wel op een totaal ander moment in het jaar. Ja. WK is altijd eind januari, begin februari. Dan is de kans dat het al weken gesneeuwd of geregend heeft natuurlijk veel groter dan ergens half september.
Teun, we komen er niet uit. We gaan het volgend jaar gewoon nog een keer proberen in Amerika.
We komen er vast wel uit, maar we zullen volgend jaar sowieso wel naar Amerika gaan voor de eerste 2 wereldbekercrossen.
Ja, dat blijft erin, denk ik. De wereldbeker dit jaar blijft in Europa. Dus de rest van de koersen zijn in Europa. Oh, daarover gesproken. Ja, want de komende weken gaat het eigenlijk echt beginnen. Ik verheug me enorm op de opstapeling. Een soort raket waarmee crossen worden afgeschoten op je beeldscherm. We krijgen bijvoorbeeld volgend weekend... Even kijken, nee, begin oktober. De eerste weekend oktober krijgen we de crossen van Meulebeke en Ronsen. En het weekend daarna van Kruibeke en Gieten. Nou, deze namen spreken misschien niet zo tot de verbeelding. Maar wat ik zo heerlijk vind als ik die crosskalender doorneem. Dan krijg je dus de Berencross in Meulebeke. Dat is 5 oktober. En de Poldercross in Kruibeke.
Mooi.
Ja, je hebt natuurlijk de Koppenbergcross, de Flandriëncross.
Die is bekend.
De Jaarmarktcross. Maar ook die wereldbekers, die hebben gewoon namen. Bijvoorbeeld in België heb je dan in Kokzijde de Duinencross. In Namen de Citadelcross.
Maar kunnen we misschien
heerlijk
even iets meer onderzoek doen naar de inhoud van die jaarmarkt.
De jaarmarktcross?
Nou, nee, niet de jaarmarktcross. Ik neem aan dat er bij de jaarmarktcross, dat daar een jaarmarkt bij is. Ik ben heel benieuwd wat er staat op de jaarmarkt. Moet ik me daar zo'n braderie bij voorstellen? Waar, weet je wel, Mien van Op de Hoek haar handgemaakte schilderijtjes verkoopt. En de altijd dezelfde dromenvanger van die ene halve indiaan die de hele tijd naar het dorp komt, dat die aan het verkopen is.
Ja, en daar dan rondjes omheen crossen.
Ja, en daar dan is wat daarbij hoort, is een uurtje cross.
Ja, ja, ik denk
prachtig,
dat het zoiets is.
Oh, mooi.
Maar eerstvolgende is dus misschien wel de cross met de mooiste naam die ik hier zo voor me heb. De Berencross. En dat is in Meulebeke. Mathieu van der Poel die begon daar vorig jaar zijn seizoen. Nou, nu is dat een week na het WK wielrennen op de weg. Gaat hij dus niet doen.
Ik denk dat Mathieu even op Tenerife zit.
Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Maar ja, dat is nu gaat het in België natuurlijk beginnen. Wat ook binnenkort is trouwens. De eerste superprestige. En die is traditiegetrouw in Nederland. In Gieten.
Mooi. Dan begint ook dat klassement.
Ja, inderdaad. Want de wereldbeker nu gestart. We hebben ook nog de
DVV-trofee.
De dwars. Ja. Nee, niet het dwars door Vlaanderen.
Nee, niet het dwars door Vlaanderen. Nee, maar de DVV-trofee.
Oh, dat is een verzekeringsmaatschappij.
Ja, dat is een verzekeringsmaatschappij. En dat is dat klassement waar we het over gehad hebben. Ook dat is het enige klassement dat niet op punten gaat, maar op tijd.
Oh, ja.
Dus dat gaat er uiteindelijk om wie die 8, 9, 10...
Met de gele trui.
Ongeveer wel, ja, zo simpel is het. Wie die het snelste aflegt. En als ik het goed heb, dan is de eerste cross die onderdeel is van de DVV-trofee, die is op 1 november. En dat is de Koppenberg-cross.
Weet je, we hebben de vorige keer het erover gehad, welke crossen we dan misschien een keer zouden gaan bezoeken. Ik heb altijd zo'n magisch beeld bij de Koppenberg-cross. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Ja. Je had op een gegeven moment de Kouberg-cross.
Ja.
In Valkenburg,
ja.
Waar ook het WK aangehouden is.
Zeker.
Op een gegeven moment.
Ja,
ja, dat heeft al zoveel naam dan vanuit het wielrennen. En dat ze daar dan ook nog een cross overheen gooien. Eigenlijk is het gewoon het ultieme, zeg maar. Nog vetter.
Ja, hoeveel mooie dingen wil je hebben die bij elkaar komen?
Dat.
Wat ik nog... Maar ik denk dat een beetje het dromen is en dat nooit gaat gebeuren. Is dat ze bij de... Als ze nog eens een keer een cross organiseren op de Kouberg. Dat er ook even 100 meter Kouberg in zit. Dus dat je uit de modder draait. Even een stuk Kouberg op. En dan hup, rechtsaf weer de modder in.
Ja.
Dat zal wel een illusie
heerlijk,
zijn.
Dan wil ik ook de Redoute Cross.
Oh, mooi. Ja hoor. Nou, misschien kunnen we eens een keer nadenken over de schuine kant Redoute Cross.
Ja, prima.
Goed. Zullen we nog eens even kijken naar een aantal dingen die er ook voor dan de komende weken, dan wel het komende...
Ja,
je vergeet iets.
Nee, laten we dat doen. Ik ben net vergeten iets heel belangrijks te zeggen. Ja, maar dat heb je gemist bij de Jingle Cross. Maar daar was de grootste koebel die ik ooit gezien heb.
Hoe groot was die?
Er was een man verkleed als koebel zo groot. Ja, dat moest ik even kwijt. Dat was zo'n mooi beeld.
Zullen we dan nu maar naar onze vooruitzichten op de rest van het seizoen en wat dingen die ons zijn opgevallen?
Het doet je niks. Oké, okay, we gaan door.
Nee, maar ik heb iets meer... Leg me dan iets meer uit over het beeld
duiding.
Dat jij zag.
Nou ja, bijna geen toeschouwers, maar wel een man in een koebel. Zo groot als zichzelf, dus 2 meter hoog. Heerlijk.
Maakte die geluid?
Dat kon niet horen.
Goed. Dames en heren, Lars Boom. Over 2 weken gaat hij al crossen.
Oei, Lars Boom. Ik bedoel, Roompot Charles. Vorig jaar eigenlijk een stapje zijwaarts gedaan door naar die ploeg te gaan.
Nou, een beetje gedwongen ook, want niemand anders wilde hem hebben volgens mij.
Nou, oké. Maar misschien wel een goede prikkel, hè? Dat hij dan daar kan bewijzen dat hij echt wel bij dat niveau hoger hoort. Dan heeft hij weer een kwakkeljaar. Niet wat hij hoopt. Hooguit een keer een podiumplaats ergens in een semi-klassieker. En ik hoop eigenlijk dat Boom besloten heeft, mijn ploeg houdt op te bestaan. Ik ga er alles van maken in het veld waar ik vandaan kom, mijn eerste liefde. En
op wereldkampioen bij de belofte toch ook, Lars Boom in het
ja,
veld.
Maar ook bij de elite.
Zelfs bij de elite.
In Italië was het, ergens in Italië.
Ja, 2009 of zo, denk ik.
Ja, zo'n hele snelle cross was het, die toen won.
Ja. Natuurlijk ook volgens mij de Nederlandse titel op de mountainbike, op de marathon. Dus dat zijn dingen die hem natuurlijk wel liggen.
En op het strand.
En op het strand, ja, dat is waar.
Europese titel. Dus nou, ik hoop eigenlijk dat Lars in het veld een nieuwe werkgever gaat vinden. En waar hij zichzelf toch weer opnieuw gaat uitvinden.
Want Lars gaat een x-aantal crossen rijden nu. Maar in welk shirt rijdt hij vanaf 1 januari?
Nou, in principe rijdt hij inderdaad tot 1 januari. De 10 crossen die hij...
Die zijn allemaal natuurlijk voor het eind van het jaar.
Ja, contractueel is afgesproken dat Lars meer zou gaan crossen toen hij naar Roompot toe ging al. Dat gaat hij dus nu doen. Dus dat zijn allemaal crossen in het najaar. Ja, ik denk dat hij hoopt dat hij in het najaar een shirtje verdient voor het volgende seizoen.
Ja, dat hoop ik ook voor. Misschien kunnen ze bij Wanty Gobert nog
dat
iemand
dat dacht ik
krijgen.
Dus ook aan.
Ja, dat was wel top. Die zoeken misschien nog iemand. Dan hebben ze een goede wegkaptein voor het voorjaar.
Of bij de ploeg van Mathieu.
Oh, bij Corendon.
Nou ja, de folder is 40 plus.
Zeker?
Ja. Het zou natuurlijk een uitgelezen...
En er is net, er heeft net een Duitse natuurlijk zijn contract niet getekend. Die heeft uiteindelijk bij de Koning getekend.
Yannick bij... Steimler bedoel je, ja.
Precies, ja, kon even niet op zijn naam komen, ja. En die wilde ze bij Corendon natuurlijk heel graag hebben om kopwerk te doen voor Mathieu. Nou, dat kan Lars natuurlijk ook prima.
Ja, precies. Ja, het zijn even heel veel dwarsverbandjes die we leggen. Ja, maar Lars Boom bij Mathieu zou toch niet meer staan?
Nee, zeker niet. Nee hoor. Helemaal niet. Nee, dat zou mooi zijn. Ik gun het Lars echt dat hij weer een lekker seizoen in het veld draait. Dat hij er mooie paar top 5 plaatsen uitsleept.
Nou, precies. En
hij krijgt wel extra concurrentie nog een keer.
Ja,
van Pitcock.
Precies, we hebben dan Isebiet die eigenlijk even de vlag overneemt van, ja. Van de Poel en Van Aert als jeugdige toppers. Ja. Maar er is eigenlijk nog een grotere belofte, Tom Pitcock.
Ja, die heeft dus de wereldtitel bij de belofte overgenomen van Isebiet. Heeft het echt supergoed gereden op de weg ook. En komt dus nu gelukkig weer terug naar het veld. En gaat bij de elite rijden. Ja, als ik Isebiet was, dan zou ik ook denken, potverdrie. Dan heb ik nu, ben ik goed. Ik win 2 crossen. Goede kans om misschien eens in het wiel te blijven van de Poel op een gegeven moment. Van Aert heeft hij helaas voorlopig nog niks te vrezen. Want die zit voorlopig nog niet in het veld. Toon Aerts, nou, hij heeft laten zien, die kan hij hebben 2 keer. Maar ja, krijg je die Tom Pitcock erbij.
Ja, en die is echt van de Pooliaans. Dat is een man die op de weg eigenlijk zich ook al bewezen heeft bij de belofte. Hij viel helaas heel hard uit in de Tour de l'Avenir, de Ronde van de Toekomst. Maar daar liet hij al zien. Hij won volgens mij een rit bovenop Planche de Bellevue.
Oh, ja.
Het is een klimmer. Het is een, eigenlijk is het nog meer een klimmer dan Mathieu van der Poel. Het is echt een alleskunner. En dus in het veld. Ja, ik was dus bij dat WK in Beukensen. Dat ga ik je blijven vertellen tot we zelf bij een WK samen zijn. Maar daar... Ja, ook indrukwekkend hoe hij de Belgen daar afhield en bij de belofte won.
Respect hoor. Dus daarmee zie je langzaamaan wel dat het veld wat breder wordt. Bij de vrouwen heb je nu dus ook in 2 crossen gezien dat het veld echt wel wat breder gaat worden. Dat de sport wat internationaler wordt. Met zo'n Tom Pitcock die erbij komt kijken. Zo langzaamaan vanuit de jeugd schuift het hopelijk op. Tenminste, ik denk dat het sport goed doet. Ik gun het alle Belgen van harte.
En weet je wat leuk is wat Pitcock gezegd heeft? Hij heeft aangegeven dat hij de route Mathieu van der Poel volgt qua het combineren van disciplines. En hij zei, als Van der Poel de sport niet opnieuw uitgevonden had, niet vernieuwd had door dit te doen, dan was ik misschien wel de eerste geweest die die combinatie had gedaan.
Ja, met jaloers.
Ja. Maar goed.
Oké. En als laatste nog, speaking of Mathieu van der Poel, dan zien wij over 6 dagen, aanstaande zondag, dan is het WK in Yorkshire, het WK op de weg. Waar Mathieu van der Poel toch voor zijn wereldtitel op de weg wil gaan.
Ik weet niet hoe lang de teller nu al loopt, maar eigenlijk heb ik de hele tijd gewacht tot we hier toch over kunnen hebben. Maar nu moeten we stoppen bijna zeker.
Ja, ik ben bang van wel, ja. Anders hoort niemand dit meer.
Ja, de officieuze Mathieu van der Poel podcast, De Schuine Kant, luistert u dus. Ja, ik ben echt razend benieuwd. Ik zag vandaag bij de bookies dat je krijgt 3 euro terug voor Van der Poel en de eerste daarna is al een tientje zo'n beetje. Ja. Hij is echt torenhoog favoriet,
ja.
Hè?
Nou ja, ik heb ook even van de week naar het altijd inspirerende onderdeel, de Mixed Team Relay, zitten kijken. Een nieuw onderdeel op het WK wielrennen ter vervanging van de teamtijdrit. Dat hele spel deed er niet zoveel toe. Maar wat natuurlijk wel interessant is het parcours dat daar ligt. En dat is ongeveer het lusje in Harrogate wat Van der Poel 6 keer over moet.
Ja.
Ja, dat is de Amstel Gold Race. Dat is ongeveer alles wat Mathieu van der Poel het afgelopen jaar gewonnen heeft.
Ja.
Dus ja, tuurlijk. Ik snap het heel goed dat hij zo hoog staat. Want er is bijna niemand zo hoog favoriet als hij. Omdat hij heeft precies deze wedstrijden gewonnen. Ja,
Teun, ik kan hier allerlei dingen aan gaan toevoegen, maar amen. Dit is het. Amen. En we gaan het gewoon afwachten.
We gaan het afwachten. Zondag, dan weten we het. Welke trui Mathieu van der Poel over de andere kan aantrekken. Wij gaan afsluiten, denk ik.
Ja, en misschien wel belangrijk om dat te zeggen. Wij gaan dus komend crossseizoen, komende winter, ook een aantal keren de cross bezoeken. Om jullie nog meer, nog bloemrijker ook te kunnen
vertellen over de cross.
Precies, want eigenlijk Ja, dat hebben we allebei nog niet zo heel vaak meegemaakt. Dus het wordt hoog tijd om dat te gaan doen.
En naar kijken is leuk, er zijn is nog leuker.
Precies, en ik ben eigenlijk wel benieuwd als we ook Vlaamse luisteraars hebben. Of er een soort favoriete cross is. Of er een soort aanrader van, dit is zeg maar het model cross. Qua beter dan dit, krijg je het niet. Hier moet je heen.
Ja. Ja. Mail ons vooral. We hebben een werkend mailadres.
Echt waar?
Ja, je gelooft het niet. We zeiden dat je ons kon mailen op deschuinekant@gmail.com. Ja, dat hadden we gehoopt dat dat zou lukken. Dat is helaas niet gelukt.
Waren we te laat?
Nee, we waren niet te laat. Maar ik dacht, laat ik het mailadres nog even aanmaken. Want volgens mij hebben we dat nog niet gedaan. En zo geschiedde. Dus ik had het mailadres aangemaakt. Maar wat bleek? Gmail vroeg om dat te koppelen. Ik had je moet je leeftijd invullen als je je mailadres aanmaakt. En ik dacht, oh, dat is leuk. Ja. Dan vul ik de leeftijd in van de datum waarop we de eerste podcast hebben opgenomen. Dat leek me perfect. Maar dan vraagt Gmail om een ouderlijk toezicht op mijn mailadres.
Oh, je hebt je als minderjarige ingeschreven bij Gmail?
Ja, want we hebben pas een maand geleden de eerste podcast opgenomen.
Je hebt gewoon de natuurlijke persoon, de schuine kant, heb jij in leven, tot leven gebracht.
Precies. Nou ja, dat heb ik dus uiteindelijk niet gedaan. Want toen had ik mezelf ouderlijk toezicht gegeven via mijn persoonlijke Gmail-account. Maar toen zag ik het licht en dacht ik, dat is niet handig. Want dan kan Andries niet in een mail. En dan kan hij niet ook even meelezen of dingen regelen. Dus toen heb ik het account weer verwijderd. Met de gedachte, dat is binnen 48 uur is dat wel opgelost. En dan kan ik dat weer aanmaken. Nou, we zijn inmiddels ruim een maand verder. Het kan nog steeds niet.
Echt, ik denk als mensen dit horen, denken ze, wat een soap.
Ja, het is vreselijk. Dus, ik heb een nieuw mailadres aangemaakt. Dat heet podcastdeschuinekant@gmail.com.
Dek de lading.
Daar zijn wij wel gewoon te bereiken. Dus heb je een idee naar welke cross we moeten in België? Heb je een suggestie? Mail ons dan vooral op podcastdeschuinekant@gmail.com.
Het lijkt me een fantastisch plan.
Precies. Dat was hem. De tweede editie van De Schuine Kant. Deze podcast die wordt gepresenteerd door mijn overbuurman Andries Lamain en ikzelf, Teun Verstegen. Gezamenlijk verzorgen wij ook de productie van deze podcast. Je kan je abonneren natuurlijk in iTunes. En daar kan je ook meteen een review achterlaten. Dat helpt ons dan uiteindelijk ook weer om beter gevonden te worden door andere luisteraars. Dat deed als allereerste BV Jongeneel.
BV Jongeneel, is dat een bedrijf?
BV Jongeneel, ja, dat weet ik dus niet. Dat zou best eens kunnen.
Ik zie het staan in ons bestandje en ik denk BV Jongeneel. Zijn we nu al commercieel?
Nou, ik heb geen idee, maar BV Jongeneel. In ieder geval een mooie shout-out naar BV Jongeneel voor die eerste 5-sterren review die hij ons gaf.
Ja, leuk. Dankjewel.
Daar zijn we heel blij mee. Ik hoop dat we door meer luisteraars zo gevonden worden. Verder kan je ons overal volgen waar je wilt. Facebook, Twitter, Instagram. Simpelweg De Schuine Kant.
Yes, en nog heel eventjes dank voor de artwork. Vind ik toch wel eventjes leuk. Want,
zeker, ja. We hebben een prachtig logo ook bij deze podcast ontworpen. Daar moeten we af en toe even credits voor geven.
Dankzij Michiel Maas.
Michiel Maas heeft een mooi logo ontworpen voor De Schuine Kant. Maakt ook prachtige foto's trouwens. Dus dat is ook te volgen op Instagram, denk ik.
Ja, en Michiel heeft aangegeven, als wij naar een cross gaan, dan wil hij wel mee om foto's te maken. Dus
daarvoor moet je dus eigenlijk ook De Schuine Kant volgen op voornamelijk Instagram.
Ik zou het meteen doen.
Er komen dan mooie foto's van Michiel Maas op. Kijk, 13 oktober, dan is de Super Prestige van Gieten. De eerste dus in het Super Prestige klassement.
En veldrijden in Nederland.
Yes, eindelijk. Eindelijk hier. En dan is er dus ook voor ons genoeg stof om na te praten. Dat doen we dan ook diezelfde avond weer. We waren nu een dagje later, maar dat was alleen maar door het tijdsverschil. We zijn er gewoon 13 oktober, 's avonds. Dan staat hij weer in de podcast-app. Met een nieuwe aflevering van De Schuine Kant. Tot dan.
Ja, tot dan.